We gaan weer verder met het onderwerp van de indeling van de Bijbel. Daar zijn we sinds 1 januari mee begonnen. En is ook een belangrijk onderwerp. We hebben ook gezien, de indeling van de Bijbel is vooral wat verborgen is en dat wat geprofeteerd is. Wanneer begint het Oude Testament en wanneer begint het Nieuwe Testament? En we kennen de bedelingen, we hebben natuurlijk de bedeling van genade. We hebben ook vorige keer gezien met elkaar, misschien kunnen we wel nog eventjes naar Romeinen 5 vers 14, want dat is toch iets. Er zijn natuurlijk allerlei beschrijvingen en omschrijvingen van de tijdsindeling in de Bijbel. In de christelijke wereld. En ik zei het vorige keer ook al. Ik heb ook een heel mooi boekwerkje. Met zie je al die bedelingen. En dan hebben ze het over 6 of 7. Maar goed, ik volg de Bijbel. Dus als we kijken in Romeinen 5. Hè, en dat is was zoals Paulus het laat zien. En Paulus zegt ook niet voor niks tegen ons. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geef u verstand in alle dingen. Ja? Dus nu kan ik de hele Bijbel kan ik ook echt plaats en begrijpen. Gods plan ga ik zien. Hoe dat precies in elkaar steekt. En Romeinen 5 vers. Wat was dat? In vers 14. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Welk een voorbeeld is desgene die komen zou. Dus de dood heeft geheerst. Dus met andere hele simpele woorden. Vanaf Adam tot Mozes. Heeft de dood geheerst, ja. Iedereen ging gewoon dood. Maar waarom ging men nou dood, ja? Nou, er was geen wet. En er was niet iemand die had gezegd... alleen tegen Adam was gezegd, die had een gebod overtreden. Echt duidelijk, je mag van die boom niet eten. Voor de rest, ja, toen had men dus wel het geweten, ja. Maar we hebben verder geen wet. Dus, maar iedereen ging wel dood. En daarom heeft God, ja, heeft hij uiteindelijk... Of uiteindelijk zeg ik niet goed, heeft hij aan Israël de wet gegeven... om aan te tonen dat de mens... een zondaar is. En dat hij alleen maar uit genade gered kan worden, ja. Dat moet aangetoond worden, ja. Mensen heeft daarom, dat hebben we vorige keer ook gezien, zijn mond is gestopt. Ze kunnen niet meer weerwerk leveren, want ze kunnen ook zich niet meer teweerstellen. Ze staan gewoon schuldig en iedereen weet het. Zijn geweten heeft hem in feite al schuldig verklaard. Maar nu door de wet is helemaal geen weerwerk meer nodig. Iedereen staat schuldig voor God en alle mond is gestopt. Zowel de Jood als de Heiden, de hele wereld, ja. Nou, en dat is de wet. Dat is, nou ja, we hebben het hier in vers 20. Maar de wet is bovendien ingekomen, 5 vers 20. Opdat de misdaad te meer worden. En waar de zonde meer geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heer. Dus... Nogmaals eventjes, ja, hier van Adam tot Mozes, ja, daar was er geen wet, want een wet is pas met Mozes gegeven. Iedereen ging dood. En dan zie je van Mozes, ja, dan zie je tot de Heer Jezus op het kruis, ja, en dan zie je, is de wet gegeven, nou, en niemand, of nou is het aangetoond dat iedereen staat schuldig voor God. Dus je had eerst een tijd zonder de wet. Nou, God handelt op basis van regels. Toen had de mens zeg maar zijn geweten. Toen kreeg je de wet. Zo handelde God in die tijd met de mens. Met de wet. Moet je de wet doen. Nu leven we in de tijd. Hoe handelt God nu met de mens? Op basis van genade. Dus we zitten weer in de tijd dat er geen wet is. Ja, maar de wet is geloofs, ja. De wet is geloofs. Vergeet, let op, we zijn geen wettelozen, ja. Wij hebben de wet des geloofs. Maar wij vallen niet meer onder die wet. Dus weer een tijd dat er is geen wet. Maar we leven nu dat God handelt op basis van genade. En niet onder de wet. In die tijd leven we nu. En daarom heet dat ook de bedeling der genade. Ja, dat is een stelsel van regels hoe God met ons handelt nu. En dat is met genade. Met Mozes in de wet was het op basis van de wet. Zo wou God dat de mens hem gehoorzaamde. Nou, dat is de indeling van de Bijbel. Dus je zou kunnen zeggen, bedeling zonder de wet, bedeling met de wet. De bedeling der wet. En hier de bedeling der genade. Zo ziet dat. Goed, dat hebben we een beetje vorige keer gezien. En nu zijn we op het moment gekomen dat we hebben het over het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Dat weet het Oude Testament begint bij Mozes. Ja? En het Nieuw Testament, dat wordt gesloten met het bloed van de Heer Jezus Christus aan het kruis. En dat is dus niet Matthäus 1, maar dat is helemaal aan het eind van Matthäus of in het eind van Johannes, als de Heer Jezus Christus daar sterft aan het kruis. Ja? En ik denk, ja, wat is dat nou zo belangrijk? Ja, dat is wel belangrijk. Ja, omdat heel mensen begrijpen niet dat de Heer Jezus die hier loopt op aarde, die probeert met na te volgen. Ja, je moet de Heer Jezus na te volgen, maar de Heer Jezus Christus was wel onder de wet. Dus hij heeft ook nooit één gebod overtreden. Dus ga jij maar eens proberen de Heer Jezus te volgen zoals hij toen op aarde liep. Dat betekent dat je nog steeds God handelt op basis van de wet met de mensen toen. Dus iedereen kan wel zeggen, ja inderdaad, we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En we gaan toch allemaal de Heer Jezus volgen, toen hij op aarde liep. Dan weet je nog steeds dat dat onder de wet is. Maar wij moeten hier zijn. Kijk, en zo volgen wij Christus. Paulus zegt, volg mij, zo is ik Christus navolg. Dus wij volgen nu Paulus. En dan zitten we onder de genade. Nou, voordat ik verder ga, wil ik eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken, Heer. We willen natuurlijk niet vergeten om ook uw hulp te vragen, Heer. Namelijk de verlichting door de Heilige Geest op uw woord. En dat dat mag schijnen in onze harten en ons verstand mag verlichten. Zodat we ook uw woord gaan begrijpen. Dat vraag ik van ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Nou goed, en dan zien we dat Paulus komt. Hè? Dat zien we hier. Hij is gelovig geworden. Hij is gered op de weg naar Damascus. En hij heeft vervolgd de gemeente. En wat voor gemeente was dat? Dat een gemeente, voordat Paulus kwam, was een volk. Ja, een volk bestond uit, ja, hoe zeg je dat? Eén nationaliteit, één identiteit. Namelijk Joden. In Titus zegt Paulus ook dat wij zijn nu zijn volk. En dan noemt hij het lichaam van Christus. Maar wat voor volk is dat? Dat is een heel andere samenstelling. Dat is een samenstelling van Joden en Heiden. Van alle nationaliteiten over de hele wereld. Ja, je zou kunnen zeggen op één hoop. Nou, dan de geredde mensen bedoel ik daarmee. Maar je kan niet zeggen van, oh kijk, daar is een groepje, dat is een Jood. En dan heb je apart, daar heb je een Heiden. Nee, er is allemaal, zit helemaal geen verschil tussen. Terwijl toen de Heer Jezus was met de kleine kudde. Ja, toen de mensen die gered werden. Dat noem je de kleine kudde. Dat waren allemaal gewoon Joden. Er zat geen heiden bij. En dat gaan we nu ook straks zien. En dat is het grote verschil tussen het lichaam van Christus, die ook de gemeente genoemd wordt. Maar Israël, ook een gemeente. Hè? De Heer Jezus zegt, op deze rots ga ik mijn gemeente bouwen. Dat is een gemeente, bestaat maar uit één volk. Om die gemeente gaat het, als de Heer Jezus Christus komt. En die gemeente gaat straks aan de heidenen heel het evangelie verkondigen. Maar nu heb je dat niet. Nu is het lichaam van Christus en die verkondigt gewoon aan iedereen. Want er zitten ook Joden in die gemeente. Ja, en die Joden vertellen aan heiden, maar ook aan Joden. Maar over het algemeen, ja, als een Jood gelovig wil worden en hij kijkt om zich heen, dan zal hij waarschijnlijk, de kans is groter dat hij een heiden ontmoet die hem het evangelie kan verkondigen, als dat hij een Jood ontmoet. Maar straks, in de periode, met de grote verdrukking, maar vooral als hij helemaal in het koninkrijk zit, ja, dan is het alleen de Jood nog maar, die het evangelie verkondigt. En de heiden, ja, die staat daar en die kijkt om zich heen voor het geloof. En waar moet hij zijn? Dan moet hij bij de Joden zijn. Ja, dat is het grote onderscheid wat opgetreden is. Nou kijk, we gaan eventjes naar Handelingen 3 vers 21. Daar zijn we zo'n beetje geëindigd de vorige keer. Dat was even een kleine terugblik. Handelingen 3 vers 21. Dat Petrus in zijn toespraak tegen Israël zegt. Spreekt hij over in vers 20. Hij gezonden zal hebben Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Ja. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Al die heilige profeten hier. Ja, hier zien wij Johannes de Doper. Hier zien we David, Mozes, de tijd voor de Heer Jezus. Dat noemen we in het Oude Testament. Die hebben allemaal gesproken over de tijd die komen zou. Hij zegt hier, tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Dus als Petrus dit zegt, de Heer Jezus Christus is opgevaren naar de hemel. Ja? En hij spreekt tegen Israël dat ze zich moeten bekeren. En dit is zijn tweede toespraak, zegt hij het nog een keer. Beter u, bekeert u. Ja? Tot de wederoprichting van alle dingen. Christus is opgenomen in de hemel. En daar zit hij nog steeds, als Petrus dat zegt. En hij komt terug. Als de dingen opgericht worden. Welke dingen die opgericht zijn? Waar de profeten over gesproken hebben. De profeten in het Oude Testament, waar spraken die over? Over het koninkrijk. Dus Johannes de Doper, of de Heer Jezus ook, die zegt, bekeert u, want het koninkrijk De hemel is nabij gekomen. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Dus als we spreken hier over de tijd van Antichrist. Eigenlijk moet ik natuurlijk dit doen. Kijk. Zo. Jullie kennen dit schema natuurlijk. Maar dit is het profetisch perspectief. De profeten spraken over een tijd hier. Dat is hiernaast eigenlijk. Dan komt het koninkrijk. En Israël gaat dat koninkrijk in. Daar wordt over gesproken door de profeten. En dan komt de Heer Jezus Christus. Die komt ook terug. Ja. Je ziet hier de antichrist. En dan zie je de tweede komst van Christus. Hij komt naar beneden. En dan zie je hem hier op de troon zitten. Ja? En daarna zie je de grote witte troon. Dat is dan eenmaal daarna. Maar dan zie je hem hier op de troon zitten. Nou, dat is de oprichting van alle dingen. De profeten hebben gesproken over het koninkrijk. Het is al die eeuwen is het nog steeds niet gekomen. Israël is in de verstrooiing gekomen. Ja? Ze zijn gevallen als volk. Ja, en ze zitten overal, maar is er een koninkrijk? Nee, wat Israël wat we nu zien in het Midden-Oosten is niet het Israël van het koninkrijk wat gesproken is door de profeten. Dus men zegt wel, ja, dat is een vervulling van profetie. Het is niet zo, want we leven nu in deze tijd van genade. Het is uitgesteld, ik heb het uitgeklapt. Dus het koninkrijk wat je nu ziet, is een, wat Israël nu is, dat is er nog helemaal niet vanuit de Bijbel. Dat gaat komen en dat is de wederoprichting van alle dingen. Daar spreekt Petrus over. Ja, dus dat is nog toekomst. En dan zie jij... in vers 24 en ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben al deze dagen tevoren verkondigd. Dus met andere woorden, ja, het was niet onbekend voor Israël, het koninkrijk. Het was gewoon vanaf de profeten in het Oude Testament hebben er altijd over gesproken. Dus als de Heer Jezus komt en hij spreekt over het koninkrijk en over de Messias en Peter spreekt er ook over, dan weet heel Israël waar het over gaat. Namelijk het koninkrijk hier op aarde dat de Heer Jezus daar zal regeren met zijn volk. Dan zullen ze eindelijk rust hebben van hun vijanden. Want ze hebben iemand die hun koning is en die zal hun beschermen en die zal regeren met een ijzeren roede met zijn volk. En zijn volk zal hem dienen. Dat is de verwachting van het volk Israël. En dat is allemaal geprofiteerd vanuit het Oude Testament en de Heer Jezus Christus en de apostelen hebben daarover gesproken. En Peter spreekt er nu ook over. Ja, en dan komen we natuurlijk bij Paulus. En die zegt, hé, ik spreek over iets wat niet bekend is. Dat is verborgen geweest. Ja, van voor de grondlegging der wereld. Dus wij spreken over iets wat dus nog nooit bekend is geweest. In de tijd van de evangelie niet, ook in de tijd van daarvoor niet. Niemand die er ooit over sprak. Het is pas aan hem geopenbaard. Dus wat ik nu even ga zien met jullie over het koninkrijk. De Bijbel spreekt over een koninkrijk. En de mensen spreken ook vaak over een koninkrijk. Je moet aan het koninkrijk Gods bouwen hier op aarde, ja? Maar ja, dat is inderdaad het punt. Als we spreken over de indeling van de Bijbel. Ja, over welk koninkrijk spreken wij? Over welke gemeente spreken wij? Ja? Dat zijn allemaal soms dezelfde namen. Maar niet met dezelfde inhoud. Dus je hoort in de politiek ook wel eens. Ja, het gaat over, laten we het over de inhoud hebben. Het gaat over de inhoud, inderdaad. Omdat, ja, een term is een term. Maar wat bedoel je met die term? Met een koninkrijk bijvoorbeeld, ja? Nou, kijk met mij even. Dat aardse koninkrijk is dus door de profeten altijd geprofeteerd. Nou, een hele bekende tekst is natuurlijk, laten we er even heen gaan, naar Jesaja 2. Dus dan zitten we, ja, over de profeten, waar Petrus net over sprak. Al die profeten hebben hierover gesproken. Nou, wat spraken ze dan? Laten ze een tekst erbij pakken. En een bekende, een hele bekende is Jesaja 2. Dus als Petrus dat zegt, ja, dan degene, de Joden die de Bijbel kennen en die Bijbel bestuderen, die kennen deze tekst. En dan weten ze, oh, dat gaat dus gebeuren. Jesaja 2 vers 2, en het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Zie je? Israël, dat noemt hij de top der bergen. Dus boven alles. Ja, waarom? Zie je het, hè? 1 Israël. En dan, de heidenen zullen er naartoe vloeien. Ze moeten naar Israël toe. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren. En de berg, dat staat ook vaak beeld in de Bijbel voor een koninkrijk. Ja, de berg des Heren. Hij noemt dus Israël daar de berg van wie? Van Jehovah. Ja. Het is zijn volk. Het is zijn land, tot het huis van de God Jacob. Zie je het? Het huis van de God Jacobs. Er staat de tempel, staat er ook. In Israël, in Jeruzalem. Opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Heere woord uit Jeruzalem. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. Zie, wie richt wie? Christus zal de heidenen richten met Israël. Dan staat hier niet Israël. Want Israël zit in de regering, zeg maar, ja, die deze wereld regeert. Hij zal bestraffen wie de heidenen, vele volken. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En zij zullen geen oorlog meer leren. Nou, als je kijkt in vers 3, daar staat de volken zullen heen gaan en die zullen zeggen. Dat zijn de volken, dat zijn de heidenen, ja. En wat zeggen zij? Laten we opgaan tot de berg des Heren. Ja, tot het huis van de God Jacobs. Ja, het huis van de God van Jacob. De huis van de God van Israël. En wat is het huis van de Heer Jezus? Ja, van de God. Dit is de tempel die er staat. En dan gaat hij hun... Kijk, dat staat daar. Opdat hij ons leerde van zijn wegen. Dus wie leert wie? Ja, de Heer Jezus. Ja, met Israël, zijn volk. Zal de Heer Gerard richten. Maar ze zullen ook door Israël en de Heer geleerd worden. De heidenen moeten door Israël geleerd worden. Ja, en dat zie je, en dat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Zie je, dat zijn allemaal heidenen die zijn volledig afhankelijk van het volk Israël voor hun heil en dat ze geleerd worden. Zo is de situatie. En deze teksten zie je, ik weet nog goed, in de jaren 70, hè, dan zie je dus... zij zullen hun zwaarden slaan tot spaan en spiezen tot sikkels. Ja? Dat was dan een tekst voor de bevrijdingstheologie. Hier in Nederland ook, hè? Dat men een straaljager probeerde aan stukken te hakken. Want dat moest dan omgesmeed worden tot ploegschaan en dat soort dingen. Volledig snapte men echt helemaal niet. Ja, dat is nog voor jouw tijd, broeder. Hey. Ja, dat is 70 jaar. Toen waren we midden in de Koude Oorlog en al die toestanden. Ja, en het communisme. Maar goed. Maar goed, je ziet, ga mee naar Jeremia 50. 50, want ik wil niet altijd dezelfde teksten erbij pakken, in van het Koninkrijk. Maar zo'n tekst, Jeremia 50, bijvoorbeeld vers 19. Dan zie je, ik zal Israël, Jeremia 50 vers 19. Ik zal Israël weder tot zijn woning brengen, zie je? Ja, het Israël zit in de verstrooiing. Kijk, nu heb je er ook een heleboel in Israël, maar er wonen er meer buiten Israël. Als in het land volk zelf. Of in het land zelf. Ik zal Israël weder tot zijn woning brengen. En hij zal weiden op de Karmel en op de Bazan. En zijn ziel zal op het gebergte van Efraïm en Gilead verzadigd worden. Nou, dat ademt de sfeer uit van rust en vrede. Ja? Ze worden door de Heere gewijd. De Heer is mijn herder. In die dagen en te die tijden spreekt de Heere. Zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden. Maar zij zal er niet zijn. En de zonden van Juda. Maar zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze degene vergeven die ik zal doen overblijven. Zie je? Dus je leest hier over Israël. Wat in het koninkrijk zit hier. In de toekomst. Dat komt nog. Hun zonden zijn vergeven. Ze hebben rust. Ze hebben bescherming. En alles is vergeven. Nou, kan je je voorstellen dat de Jood daar naar uitkijkt. Door al die eeuwen dat ze vol zijn en nu nog steeds. Ja. Maar je ziet, het is te die dagen. En je zei helaas ook, hè. De laatste dagen. Nou. Is al 17 gekomen. En we weten, omdat deze periode, die gele periode ertussen staat. Maar dit is dus een belofte. Dus wat zien wij hier staan? Dat het koninkrijk, en dan hebben we het over een aartskoninkrijk. Oh, dat is een dynastie, zeg. Wil iemand in het aartskoninkrijk in het kratje even een dikke stift pakken? Want dit is een miskoop, zie ik al. Hebben we een goed bord en heb ik een dunne stift, inderdaad, ja. Heb je hem? Ja. Ja, die zijn goed. Ja, bedankt. Ik geloof dat... Kijk, nou ja, dat aartskoninkrijk staat daar. Dus, zien we, beloofd. Is aan Israël beloofd. En we hebben net gelezen, de Jesaja 2, ja? Het is, pak even die andere stip. Dat is aan hun beloofd, ja? Nou, gaan we mee naar Matteüs 10. Dus dan gaan we naar de tijd. Dus dan zien wij, honderden jaren voordat Christus kwam, is het aardse koninkrijk aan Israël beloofd. Ik zet er even bij, aan Israël. Beloofd. Honderden jaren ervoor. Nou, kijk in Matteüs 10 vers 5. Dat is de uitzending van de 12, staat hier in vers 1, zie je. En zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelfde uit te werpen, om alle ziekte en alle kwaal te genezen. En dan zie je de namen van die discipelen. En dan zie je vers 5, deze 12 heeft Jezus uitgezonden. Waarom 12? Ja, waarom 12 discipelen? Ja, van? 12 stammen. Klopt. Elke stam heeft een hoofd. En dit is de toekomstige regering van het volk Israël. En deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls, en heengaande predikt, zeggende: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat zie je hier staan? Hier zie je de aankondiging. Het wordt hier aangekondigd. Het koninkrijk wordt hier aangekondigd. Aan wie? Ook weer. Ja, aan de 12 uit het volk Israël. Toch? Aangekondigd. En dan hebben we de tekst. Nou, die schrijf ik nou maar niet op, die hebben jullie gehoord, maar dat is Matteüs 10, vers 5 tot 7. Maar kijk, voor, je ziet hier, hij noemt hier, ga dus Israël in. Dus naar wie gaan ze heen? Ze gaan het evangelie van het koninkrijk is nabijgekomen. En de 12 gaan het volk Israël, het koninkrijk vertellen dat het gekomen is. Niet bij de Samaritanen, maar het volk Israël. Je ziet hier, tot de verloren schapen van het huis Israël. En wie denkt dan niet aan Jesaja 53? Ga even mee naar Jesaja 53. Hoezo de verloren schapen van het huis Israël? Ik moest zo denken aan die tekst ook. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die tekst kan gebruikt worden. Dat is met Kerstmis. Als de Heer geboren, de Heer Jezus geboren is. En dan zegt die engel over de Heer Jezus: hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hoe kan je nou zijn volk zijn en je zonden zijn nog niet vergeven? Hoe kan dat nou? Bij ons kan dat niet. Wij kunnen niet zeggen, ja, ik hoor in het lichaam van Christus en mijn zonden zijn nog niet vergeven. Die moeten nog vergeven worden. Bij Israël, het was al zijn volk toen Christus kwam. En toch moesten hun zonden nog vergeven worden. Ja? Ja, dat klopt. Christus moest aan het kruis sterven. Maar dat jij door geboorte en besnijdenis in het volk Israël geboren werd. Ja, Israël stond van tevoren al vast, was het instrument van God om de wereld het evangelie te verkondigen. Dat is zijn instrument, om het evangelie. Hij wil de mensen redden. En voor op aarde, dat koninkrijk, gebruikt het volk Israël. Maar ja, als jij door geboorte in het volk zit, ben je dan automatisch een kind van God? Nee, natuurlijk niet. Dat betekent, die persoon moet ook in zijn hart gaan geloven. En anders, nou, en dan moet hij geloven in de Messias. Oké, dus Jesaja 53 vers 6... Kijk, wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Nou, dit is de tekst voor het volk Israël, die spreekt over dat de Messias voor zijn volk sterft. Ja, zijn volk. Ja, maar ze dwaalden allemaal als schapen en hij heeft hun gerechtigheid op hun doen aanlopen. Dus als de Heer Jezus komt, zie je, ja, het is wel het zijn volk. Maar het zijn wel schapen, maar ze zijn verloren als volk. Hier en daar, individuelen zijn het gelovigen. Maar het volk als zodanig, in zijn totaliteit, kan hij niet gebruiken. Want er lopen namelijk heel veel schapen, die zijn verloren. Dus daarom zegt hij, ga tot de verloren schapen van het huis Israël. Het koninkrijk komt, ja, het is nabij. Kijk ook even mee in Jeremia 50 vers 6. Jeremia 50 vers 6. Zie je die term staan? Mijn volk. Nou, gelukkig spreekt hij niet zo over ons. Het lichaam van Christus, ja, bestaat al heel lang. Dat zijn allemaal verloren schapen. Nee, over het volk Israël, mijn volk, waren verloren schapen. Hun herders hadden hen verleid. Het zijn de leiders van het volk Israël. Zij hadden hen gevoerd naar de bergen. Zij gingen van berg tot heuvel. Zij vergaten hun legering enzovoort. Dus we gaan weer terug naar Matteüs. Over die verloren schapen. Je ziet hier. Het volk Israël heet allemaal Israël. Maar in zijn totaliteit zijn ze verloren. En daarom komt Christus naar de aarde. Ja? Hij komt het evangelie bekend te maken. Het evangelie van het koninkrijk. Het koninkrijk wordt aangekondigd. En zij gaan het aan het volk vertellen. Het is zover. En kijk ook even met mij in Matteüs 15. Dus je zou dit kunnen noemen aan Israël. En dat noem ik even. De eerste opdracht. Geeft Christus hier een opdracht? Jazeker. Hij zegt, hij gaf hen een bevel. Gaat het volk gaat naar de verloren schapen van het huis Israël. En het volk gaat daar een evangelie verkondigen. Dus dat is de eerste opdracht. En zie je in Matteüs 15, dan gaat hij dus niet naar de heiden. Want kijk in Matteüs 15, vers 24. Nou ja, ik lees even vanaf 21. Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijne, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem, zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Zie, de discipelen gaan naar hem toe. Heere, zorg dat ze een eind, dat ze ermee stopt. Maar haar antwoorden en zeiden, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dus Christus zegt van zichzelf ook dat hij niet gezonden is naar de verloren schapen. Dus die 12 discipelen, die zendt hij ook niet naar de verloren schapen. Maar zelf is hij ook niet voor de heidenen gekomen. Ik zeg het niet helemaal goed. Hij kwam zelf dus ook alleen maar voor het volk Israël. Dus ja, hoe kan je nou de Heer Jezus volgen? Hier in zijn bediening, terwijl hij helemaal niet voor jou kwam. Hij kwam voor zijn volk Israël. Maar, even kijken, en zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen. De kinderen. Het brood is voor de kinderen. Wie zijn de kinderen hier? Het volk Israël. En die maakt niet verschil, hè. Kijk, het brood is voor de kinderen. En de hondekers, het is niet voor de heiden. De heiden zijn de honden. En zij zeiden, ja heren, doch de hondekers eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uur. Waarom? Zij begreep het plan van God voor Israël. Eerst Israël. En dat is zo mooi inderdaad met een hond, hè? Je weet hoe dat gaat, hè. Ik weet niet of iemand van jullie een hond heeft. Wij hadden er vroeger eentje. Ja, en dan zit je daar aan tafel. En hij mocht in de keuken zitten. En dan zat hij natuurlijk te kijken. Dat had je natuurlijk geleerd. Dan had ik gezegd, hij blijft in de gang liggen. Als wij klaar zijn, dan mag hij komen. En wat gaat hij dan doen? Gaat hij alles op de grond. Wat wij eerst hebben gegeten, de rest is voor hem. En zo is het. De zegening zijn voor het volk Israël. Eerst komt hij voor zijn volk. Dat moet gered worden. En dan gaan zij dat evangelie naar de heiden brengen. Want God wil ook dat zij gered worden. Maar hier zie je heel duidelijk dat de Heer Jezus Christus zegt, nee, ik kom niet voor de heidenen, ik kom voor mijn volk. Dat moet gered worden en zij gaan jullie heiden het verkondigen. Zie je dat Israël, dat de heiden helemaal afhankelijk is van Israël. Maar zij begrepen, de Heer Jezus zegt ook, groot is uw geloof. Wat zie je vaak in de evangelie staan, gij kleingelovigen. En hier heb je een heiden, en dat zie je vaker, en die geloofden het. Groot is uw geloof. Dus ja, hier zie je heel duidelijk het programma. En dat is, ik zeg het al, zij gingen dus naar de verloren schapen. Ik moet eigenlijk zeggen aan Israël, maar de verloren schapen. Nou ja, dat is dus Israël. In zijn geheel, hè? Nogmaals. We spreken hier over het volk Israël. Want kijk, denk aan Maria, Jozef, dat waren de gelovigen. Niet het hele volk, maar het volk moest helemaal gered worden. Nou, wat je dan ook ziet hier. Je ziet in het begin, zegt de Heer Jezus, hij kondigt het aan, ga naar de verloren schapen van het huis Israël. En ze moeten het aan iedereen verkondigen. En natuurlijk dat Christus, dat de Messias er is. Maar, op een gegeven moment zegt de Heer Jezus, ik weet niet of je dat wel eens heeft afgevraagd, dan zegt hij, hij verbood hen te zeggen dat hij was de Messias. Dat is een beetje raar. Dat kennen jullie wel, hè? Ik hoef geen tekst op te zoeken. Hij verbood hen te zeggen. Dat deed hij niet in het begin, maar dat heeft hij later gedaan. Omdat heeft Israël naar die 12 discipelen geluisterd? Nee. Nee. Ze hebben Israël, toen de 12 discipelen gingen rond, ze hebben het verkondigd en ze komen terug. Maar ja, wie heeft er nou geluisterd? Weinig. Ja, hij had al veel volgelingen, omdat hij genas en alles, dat soort dingen. Maar voor de rest heeft Israël, toen kwam hij op een gegeven moment in Israël, in Jeruzalem binnen. Nou ja, toen hebben ze hem al binnengehaald. Maar een paar later hebben ze aan het kruis geslagen. Dus je ziet hier, de eerste opdracht heeft hij hun gezonden met de aankondiging van het koninkrijk. En ze hebben niet geluisterd, ja. Nou, dan zie je op een gegeven moment dat de Heer Jezus, die wordt natuurlijk gekruisigd. En kijk bij mij in Handelingen 1 vers 8. En daarom noem ik dat eigenlijk, ja, de tweede opdracht. Handeling 1 vers 8. En daar zien wij, daar wordt het koninkrijk aange en dan boden. Aangeboden. Ja, en ook hier weer. Aan wie? Aan Israël. Ja? Nou, ik zeg het eigenlijk niet goed, laten we de handeling even, wel aan Israël hoor, maar let op, 1 vers 8. In vers 6. Zij dan, die samengekomen waren, vraagde hem, zeggende: Heren, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Israël heeft een koninkrijk gehad. Denk aan koning David en Salomo. En ze hebben de belofte dat er een koninkrijk, want Jesaja is na David geschreven, dat koninkrijk met de Messias die komt. Ja? Ze zeggen, gaat hij het nu wederop richten? Aan wie? Israël. Gaat het Israël gekomen? U bent gekruisigd, opgestaan. Wat nu? Wat nu? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheid die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn. Kijk, zo. Te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Dus je zou kunnen zeggen, hier zegt hij tegen hun, het wordt aangeboden. Nou, aan alle volken, ja, want dat zien we duidelijk staan. Maar, te beginnen, in Israël. Alle volken, maar eerst één Israël. En twee, nou, de rest van de staat, de Samaritaan, noem het allemaal maar op. De rest stel ik maar even neer, ja? Dan snappen jullie wat ik bedoel. Nou, en dat noem ik de tweede opdracht. Want Israël, die moet zich bekeren. Wat zegt de Heer Jezus? Aan het kruis, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En vorige week hebben we gezien, die ene week of een jaar krijgen ze de tijd om zich te bekeren tot aan Stefanus. En in die tijd, zie je, wordt het koninkrijk nu, het is aangekondigd, nu wordt het aangeboden. Bekeer je, jullie hebben de Messias gekruisigd. En Petrus zei in zijn toekomst, of in zijn toespraak, hij is in de hemel, maar hij komt terug als die dingen worden wederopgericht, als het koninkrijk komt. Israël gaat in die tijd, moet hij zich bekeren van de kruising van de Messias. En daar hebben ze 1 jaar de tijd voor. Dat zie je hier. En dan verkondigen ze. Nou kijk, en daar hoort ook een evangelie bij. Hè? Dus, even kijken. Waar heb ik dat staan? Nee, daar kom ik zo meteen wel op. Dus, zo loopt dat dus. Hè? Dus je ziet hier David, het koninkrijk is beloofd. En dan zie je de Heer Jezus, die kondigt het aan. Dan na het kruis zegt Petrus, jullie moeten je bekeren. Want stel je voor, als ze dat niet doen, dan komt de Heer Jezus, die komt natuurlijk wraak nemen. Ze hebben de Messias hebben ze gekruisigd. Dus nu bieden ze het aan, bekeer je, en dan komt Christus naar beneden, dan gaat het koninkrijk beginnen. Ja, we leven nu in het jaar 2012 inmiddels, ja? En wat is er nu van het koninkrijk? Is er niet. Dus als jij het woord en waarheid niet recht snijdt, wat zegt men? Ja, wij leven nu in het koninkrijk, toch? 1000 jaar is niet echt 1000 jaar. Ja, we leven in de tijd van openbaring, bijvoorbeeld. Ja, we moeten het koninkrijk Gods nu bouwen. Nee, het koninkrijk, met andere woorden, wat is met het koninkrijk gebeurd? Wij weten het, omdat wij snijden het woord en waarheid recht. Het koninkrijk van het aardse koninkrijk wat aan Israël beloofd is, dat is nu... Ja, ik hoor het al, wie zei het? Uitgesteld. Dat betekent dus dat Israël is niet afgeschreven. Het koninkrijk komt nog, het is uitgesteld. Waarom dan? Ja, dat komt omdat God heeft ingegrepen in de geschiedenis. Ja, in het tweede gedeelte gaan we het ook over Paulus hebben. Dat is een ongekend iets dat Paulus geroepen is. En dat aan hem een heel andere koninkrijk beloofd is. En een bedeling de genade hem toevertrouwd is. Een heel andere boodschap. Met een heel andere bestemming. Dus het koninkrijk is dus niet... Het is gewoon gestopt. Nee, het is uitgesteld. Dat betekent, het verwacht nog steeds een vervulling. Ga ik met mij mee in 2 Korinthe 5 vers 19. 2 Korinthe 5 vers 19. De tekst hebben we pas volgens mij ook gelezen. Kijk, we leven nu in de tijd... dat wij een evangelie verkondigen wat voor iedereen is. Want 2 Korinthe 5 vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nou, als je zegt... Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat betekent dat de hele wereld dus in vijandschap is. Want verzoening komt na verwerping, na vijandschap. Je kan ruzie hebben, dan is er vijandschap. En door verzoening, dat één zegt, die draait zich om en die steekt de hand uit. Sorry, ik wil het niet goed maken. En dat ontstaat die verzoening pas als die ander zich laat verzoenen, als hij dat accepteert. Ja? Nou, dus dat betekent... Als Peter zegt tegen Israël, dan moet je bekeren, ja. Ja, God is nog steeds niet gekomen met zijn toren. Maar nu spreken we over verzoening. Dus er is een tijd, er is iets gebeurd. En we weten, dat is natuurlijk met Stefanus, die is gestenigd. Toen hebben ze de zonde tegen de Heilige Geest begaan. En toen is Paulus gekomen en die spreekt nu over dat de wereld, God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat wil zeggen, inclusief Israël. Ja, dus Israël leeft ook in vijandschap. Gelijk als de Jood. Ja, dat is natuurlijk niet leuk om te horen. Dat wij nu zeggen, een Jood is net zo'n vijand van God als dat de heiden is. Ja, dat vinden ze natuurlijk niet leuk. Ja, wij zijn zijn volk. Nu niet meer. Nu niet meer, God. Wij zijn zijn volk nu. En dat zij zijn volk zijn, dat gaat weer gebeuren als deze bedeemde genade afgelopen is. Ze hebben geen voorkeurspositie meer. Dus daarom staat hier ook, God was in Christus aan het kruis, ja, de wereld met zichzelf aan het verzoenende. Dat is iedereen is in vijandschap met God. En dat is iets dat is ongehoord. Het is natuurlijk nooit verkondigd. Want dat verkondigt de Heer Jezus ook niet. Want let op, als jij het woordje verzoening gaat zoeken in de Bijbel. In het Oude Testament lees je dat. Maar kijk in de Evangelie, wordt niet één keer gebruikt. Want Israël, ja, hij kwam wel tot de verloren schaap van Israël. Maar goed, ze waren nog steeds niet aan de kant gezet. Maar nu leven wij in de bedeemde genade. En nu is Israël wel aan de kant gezet. Ze waren op die positie, zeg maar bovenaan de lijn hier ook. En nu zitten ze net zoals wij onderaan. Onderaan, dezelfde positie, allemaal schuldig. Allemaal op hetzelfde niveau. Kijk dus ook, je ziet ook in vers 16. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. En wanneer was dat? toen hij hier op aarde liep. Dit is hem. Dat is Christus naar het vlees kennen. Ik volg Jezus. Ja. Inderdaad, toen hij op aarde liep. Ik volg Jezus. Ja, oké. Okay. Dan volg je Christus naar het vlees. En dat is iets wat we moeten doen. Wij moeten hem volgen. Zoals Christus. Niemand hem heeft gezien namelijk. Behalve alleen de apostel Paulus. En daarom moeten we Paulus volgen. Want alleen Paulus heeft hem gezien in zijn verheerlijkte verschijning. Dat hij is opgestaan. Hij is opgevaren naar de hemel. Verheerlijkt. En hij is in die hoedanigheid is hij aan Paulus verschenen. Voor de rest heeft niemand hem gezien. Dus als je Christus aan het vlees gaat volgen. Dan volg je altijd zoals hij hier op aarde liep. Maar niet zoals hij aan Paulus is geopenbaard. En Paulus zegt. Je moet hem volgen. De verheerlijkte. Ja. Nu niet meer naar het vlees. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan. Zie je, het oude, dat verschil tussen Jood en Heiden is weg. Want in het nieuwe schepsel, zegt Efeze 2, is geen onderscheid. Hij heeft die twee met elkaar verzoend. Je kunt misschien wel gauw even naar Efeze kijken. Efeze 2. Dus als ik kijk hier uitgesteld, dus wat zeg ik dan? Dan leven wij in de bedeling der genade. En het evangelie wat wij verkondigen, is natuurlijk ook nu aan iedereen. En het is niet meer het evangelie van het koninkrijk, maar het evangelie van de verzoening. Ja, dat is wat wij nu verkondigen. En dan zie je, het evangelie is nu aan iedereen. Hier heb je nog alle volken. Eerst Israël en dan de rest. Jeruzalem, Judea, Samaria en dan de uiterste aarde. Dus uiteindelijk de wereld. Maar eerst Israël. Nu is het evangelie van de verzoening aan wie? Ook aan iedereen. En daar moet ik alleen nog iets bij zeggen. Zonder onderscheid. Dat hebben we net gelezen. In deze wereld nu, als je om je heen kijkt, is voor Gods ogen geen verschil tussen Jood en Heiden. Maar ook in het lichaam van Christus is ook geen verschil tussen Jood en Heiden. En dat zie je, dat is een geheime boodschap en die was totaal anders dan wat wij daarvoor hebben gezien. Nou, Efeze 2, vers 13. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, de heidenen, die eertijds verder waart, nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede. Die deze beide één gemaakt heeft, de Jood en de Heiden, heeft hij één gemaakt. Zie je? Dat betekent, dit is één en twee. Dit is niet één, dit is één. Zie je het? Jood en Heiden, dit is het nieuw schepsel. Dit is nou het nieuw schepsel. Dat is die beide één gemaakt. En de middelmuur des afscheids als gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt. Wat maakt er nou schijn tussen de Jood en de Heiden? Het is die wet en de besnijdenis. Namelijk de wet hebben geboden in de inzettingen bestaande, opdat hij die twee Jood en Heiden in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. We hebben net gezegd, die is een nieuw schepsel. Tot één nieuwe mens zou scheppen. Dat is een ander woord. Nieuw schepsel. Ja? Vredemakende en dat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende. Zie je het? Dus de vijandschap, de middelmuur, het is afgebroken. Dus die wet, nee, wij leven nu. God handelt nu op basis van genade en daarom heet deze bedeling ook de bedeling der genade. Niet zomaar, het is een bedeling. Op basis daarvan werkt hij nu met de mens. Dus je zou kunnen zeggen, het is niet helemaal waar wat ik zeg hoor. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen natuurlijk. De derde opdracht. Alleen die opdracht is aan ons allemaal gegeven. Wij zijn gezanten van Christus. Dus als we het over opdracht in de Bijbel hebben. Dan zie je ook, let op met je grote opdracht. Die terminologie. Want wij vallen alleen onder de opdracht. Laat u met God verzoeningen. Wij zijn Gods gezanten. Israël werd ook gezonden. Naar wie? Naar de heidenen. Aan wie is het evangelie van verzoening gericht? Aan de heiden alleen? Aan iedereen zonder onderscheid. Zie je, dat is het grote verschil waarin wij nu leven. Nou ja, en als je kijkt in Handelingen 1 vers, 1 vers 3. Dan zien wij het koninkrijk Gods, hè, want daar hebben we het nu steeds over. Dus we leven nu in een tijd dat het koninkrijk Gods is uitgesteld. En wat spreek ik dan over? Hebben wij dan niet met een koninkrijk te maken? Welk koninkrijk is uitgesteld? Het aards koninkrijk op aarde. Dat is uitgesteld. Maar wij zijn ook bezig met een koninkrijk. En als je kijkt, en dan zien we zo mooi hoe belangrijk het boek Handelingen is. Want Handelingen begint met een koninkrijk, ja? Kijk, Handelingen 1 vers 3. Daar zien we staan. Christus, dat is na zijn opstanding. Aan welke hij ook, dat is aan de discipelen, nadat hij geleden had, zichzelf vertoond heeft met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijn er van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dus als wij dit nu allemaal zo horen en gelezen hebben, dan begrijpen we toch gelijk wat het over gaat. Als hij met de discipelen spreekt over het koninkrijk Gods, waar spreekt hij dan over? Over het koninkrijk wat reeds hier in Jesaja al beloofd is aan Israël. Dat koninkrijk. Met de Heer Jezus op de troon hier op aarde. Nou, en als je dan kijkt naar het laatste boek van Handelingen. Ja. Handelingen 28. Dan zien wij dat Paulus zit gevangen. In vers 30 in Rome, in de gevangenis. Nu ze hebben het niet over de Heer Jezus en de discipelen die over het koninkrijk God spreken. Maar nu zien we Paulus aan het eind van zijn reizen. Is hij gevangen en dan zit hij in de gevangenis in Rome. En dan zie je in vers 30... 28 vers 30, en Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontvingen alle die tot hem kwamen. En wat doet hij? Predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. En dan zeg je, hey, dat bijvoorbeeld begint met het koninkrijk Gods, Handelingen, het eindigt ook met het koninkrijk Gods. Wat doe je nou moeilijk? Wat is nou het verschil? Ja? Er zit een wereld van verschil tussen Handelingen 1 en 28, ja? Want in die tijd is Paulus ook ten tonele verschenen. Als wij het boek Handelingen niet hadden, wie zou Paulus dan zijn? Zou je het dan weten? Zou je niet weten over zijn bekering? Ja, je leest wel dat hij wat iets erover zegt. Hè, dat hij, maar ja, verder is weet je niet. Dus wie is Paulus? Waarom Paulus? Ja? En hij spreekt ook over het koninkrijk Gods. Maar nou moeten we opletten. Paulus leeft in de bedengde genade. En alles wat hij spreekt in verband met het lichaam van Christus, is allemaal verborgen geweest. Dus kunnen wij hier niet terugvinden. Dus als hij over het koninkrijk Gods spreekt, dan spreekt hij over een koninkrijk Gods, wat wij hier niet kunnen vinden. Dan spreekt hij in het koninkrijk Gods, waar de Heer Jezus met hem over gesproken heeft, en heeft hem niets over openbaard. En als we het over de indeling van de Bijbel spreken, nou kijk in Colossenzen 1 vers 13. Wij moeten één ding weten, sowieso, veel dingen, maar kijk in Colossenzen 1 vers 13, wat zegt hij daar? Spreekt hij over het lichaam van Christus, ja? En dan zegt hij in vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Zie je, dus wij zijn in een koninkrijk overgezet, absoluut. In het koninkrijk de Zoon zijn liefde. Wie is zijn geliefde Zoon? De Heer Jezus. Dus we spreken in termen van dat je denkt, hé, ook een koninkrijk Gods. Het is ook de koninkrijk van de Heer Jezus. Dat hebben we net ook eigenlijk allemaal gelezen. In verband met Israël. Ja? En Paulus spreekt hier tegen het lichaam van Christus. Die zijn ook allemaal overgezet. Hè? Wij zijn daar reeds ingezet. Dat is een beetje apart. Want Israël, kijk, dat is uitgesteld dat koninkrijk moet nog komen. En hier spreekt hij tegen ons, wij zijn al in een koninkrijk gezet. Hoe kan dat nou? Bedoelt hij nou het koninkrijk hier op aarde? Dan hebben ze toch gelijk, die mensen. Die zeggen, we leven al in het koninkrijk hier op aarde. En we moeten aan het koninkrijk bouwen. En het moet beter en beter en beter. En als het helemaal goed is, dan komt de Heer Jezus. Ja, dat is dus niet zo. De gemeente heeft ook niet altijd dezelfde betekenis in de Bijbel. Het koninkrijk Gods dus ook niet. Je hebt een groot koninkrijk. Ja, maar God heeft daar zeg maar 2 filialen in. Een koninkrijk hier op aarde en een koninkrijk in de hemel. Nou, denk bijvoorbeeld, als we het spreken over het boek Handelingen, ja? Het begint met het koninkrijk Gods, met de Heer Jezus. Aan het eind zie je dat Paulus spreekt over het koninkrijk Gods. Dan moet je gewoon in je hoofd nemen, het boek Handelingen. Dan zie je de reis van Paulus, maar je ziet eerst natuurlijk de stenigen van Stefanus. En opeens is, op een gegeven moment is Petrus helemaal niet meer in beeld. We hebben het allemaal over Paulus. Nu hebben we het over Paulus. Paulus, als je de Handelingen leest, gaat hij naar de Korinthe bijvoorbeeld. Nou, dan spreekt hij over de mensen gered moeten worden. Ja, daar spreekt hij allemaal over. dan spreekt hij dus over het koninkrijk Gods, ja, dat ze gered worden. En we hebben gezien, iedereen die gelooft in het lichaam van Christus, is overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dat heeft hij verteld op zijn reizen aan Korinthe, in Filippi. Iedereen die in het lichaam van Christus zit. Ja? Nou, als je nou dat voorbeeld neemt, ik neem even Korinthe, ik ga niet naar Handelingen 18, jullie weten, het staat in Handelingen 18, is in de synagoge, en dan gaat hij daarnaast, en dan gaat hij daar, komt dan een gemeente. En dan gaat hij, dat is die anderhalf jaar, en het groeit, en het groeit, en dan komen we mensen tot geloof. En die zijn allemaal overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn en liefde, dat lichaam van Christus. Nou, oké, die Korintiërs, ja? Nou, laten we eens even naar 1 Korinthe 6 gaan. Ja? Vers 9. Dus Paulus op zijn reizen is in Korinthe en hij is daar anderhalf jaar lang. Hij is begonnen in de synagoge, daar is hij eruit gegooid en is hij daarnaast begonnen. En dan komt de gemeente, een grote gemeente, en die zijn gered. Die zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. En dan zie je in 1 Korinthe 6, vers 9, of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen werven? Je ziet hier midden in het boek Handelingen, spreekt hij dus over het koninkrijk Gods tegen de Korintiërs. Ja? Dwaalt niet, en zo, enzovoort, enzovoort. Oh nee, ik lees het toch even. Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards. Nog dronkaards, wat een lijst. Geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij, zegt hij tegen de Korintiërs. Dit waart gij, sommigen. Maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest onze Gods. Ja, hij zegt tegen die Korintiërs, oké, sommigen van jullie waren zo. Maar jullie zijn allemaal gered, jullie zijn in het lichaam van Christus, jullie zijn allemaal geheiligd, jullie zijn gerechtvaardigd. Jullie zitten in het lichaam van Christus. Met andere woorden, jullie zitten wel in het koninkrijk van God, ja? Nou, dat bevestigt de Colossensebrief ook. Nou, dan denk je, oké, koninkrijk Gods. Je moet goed nadenken als je de Bijbel leest. Dan denk je, die Korintiërs, oké, hij zegt, ze zitten hun in het koninkrijk Gods. Nou, in diezelfde brief, laten we eens even kijken, 1 Korinthe 12, vers 13, wat is er gebeurd toen ze geloofden? Op dat moment komt de geest in je wonen, dan ben je gerechtvaardigd. Je bent gewassen door de Heilige Geest, zegt hij, ja. En wat zien we hier staan? Ook wij allen, dat is op het moment dat je gaat geloven. Zijn door één geest, kijk, daar heb je het weer, tot één lichaam gedoopt. Daar hebben we het nieuwe schepsel. Tot één lichaam, Jood en Heiden. Kijk maar, het zij Joden, het zij Grieken. Juist daar zei hij dat, want er waren natuurlijk veel Joden daar ook. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknecht, het zij vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Ja. Dus je ziet, als Paulus tegen de Korinthe spreekt over het koninkrijk Gods, dat zij daarin zitten, dan zien wij een koninkrijk Gods waarin Joden en Grieken zitten. Dus als we spreken over het koninkrijk Gods, in de bedeling der genade waarin wij nu leven, ja, dat is de BDG, dan spreken we over een koninkrijk Gods, wat in de hemel is. Efeze 2 vers 6. Laten we even kijken. En dan ga ik de volgende keer hebben over de tijd na Paulus, het koninkrijk. Efeze 2 vers 6, wat zegt hij daar? En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Zie je het? Dus als hij zegt, wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde, dat is het koninkrijk Gods. Ja? Maar het is een koninkrijk wat in de hemel is. Daar zijn wij reeds gezet, niet zegt hij het ook. Wij zijn mede opgewekt en wij zijn reeds gezet in de hemel. Dus wij spreken niet over een aards koninkrijk, zoals we hier zien staan. Wij spreken over een hemels koninkrijk. Ja? Laatste tekst, 1 Timotheüs 4, vers 18. 1 Timotheüs 4, vers 18. Daar zegt Paulus wat ik net zei, exact in die woorden. 2 Timotheüs 4, vers 18, sorry. Want hij zegt het aan het eind van zijn leven, ja. Hij zit gevangen voor de laatste keer. En zegt in vers 18, de Heer zal mij verlossen van alle boos werk. Vreemd als hij dat zegt. Want hij is wel kopje kleiner gemaakt na deze brief. Ja, verlossen van alle boos werk. Hij heeft het geloof behouden. En bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Zie je het? Dus ja, afsluitend. We hebben een hemels koninkrijk en we hebben een aards koninkrijk. Dus als je zo'n cirkel tekent, dit is het hele koninkrijk van God. En dan hebben we een gedeelte dit, wat in hemel is. En dan hebben we nog een gedeelte, dit is de aarde en dit is de hemel. Het lichaam van Christus heeft zijn positie hier. Ja, Jood nog heiden. Christus gaat hier in Jeruzalem regeren. Op aarde, in dat kleine landje Israël, op de troon Jeruzalem, met zijn volk. En dat gaat dan de hele wereld het evangelie verkondigen. Maar dat ga ik de volgende keer over hebben, want dan komen we ook met de grote opdracht. Zowel in de grote verdrukking, als het koninkrijk er nog niet is. En als eenmaal het koninkrijk daar is. En dan zien wij dat, ja, dat als wij het woord en waarheid niet recht snijden, ja, dat je dan dus allemaal dingen door elkaar heen gaat gooien. En ook dingen op ons gaan toepassen die totaal niet voor het lichaam van Christus zijn. Dus blijf bij de brief van apostel Paulus. Dan spreken we over Paulus en het lichaam van Christus. Dan spreken we over het koninkrijk wat uitgesteld is. Dan spreken we over dat we leven onder de bedenkende genade, niet onder de wet. Dan spreken we over dat die God nu komt met genade en vrede voor iedereen. En dan spreken we over, niet, dan spreken we over het evangelie van Gods genade. We spreken over het evangelie van de onbesnedenis, van de voorhuid. We spreken niet over het evangelie van de besnijdenis. Zie je, dat allemaal het verschil. En dat alles, omdat het was, verborgen. En dan noemen we de tijd, wat Paulus zegt, maar nu. Dus dat onderscheid is het allerbelangrijkste wat wij moeten maken als we de Bijbel willen lezen. En dan wordt de Bijbel een open boek voor je, ja, dan gaan we het begrijpen. Dus de volgende keer gaan we verder met dat stuk wat hierna komt, want daar is ook veel misverstand over. Ja, hoezo? Welke evangelie? Over de hele wereld. En de antichrist, de grote verdrukking in het koninkrijk, ja. En dan gaan we dat zien. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Vader, dat het woord duidelijk mag zijn. Dat het uw geest in ons mag duidelijk maken. Meer en meer in ons verstand, Vader. En dat we ook ja, alles laten voor wie het ook bedoeld is. En dan zal het ook echt werken in iedereen die gelooft, Heer. En Heer, dat weten wij ook. En wij danken u ook daarvoor. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen.